malen. Stelgestaan wie, hoe belangrijk Lucas het koninkrijk van God acht in zijn werk. We hebben gezien dat Lucas daar heel veel aandacht geeft, veel onderwijs geeft over het koninkrijk van God. En dan voornamelijk in het laatste stuk van de reis die de Heer Jezus maakt van Galilea naar Jeruzalem. De laatste stuk, die aanloop naar de intocht in Jeruzalem, hebben we gezien vanaf Lucas hoofdstuk 17 voornamelijk dan, dat er ons heel veel onderwijs gegeven wordt over het koninkrijk van God en vooral dan over de houding van de mensen die het koninkrijk van God zullen binnengaan. Het geloof dat de Heer Jezus zoekt, het karakter van dat geloof, de kenmerken van dat geloof, daar hebben we voornamelijk bij stilgestaan aan de hand van een zestal geschiedenissen die we vonden vanaf Lucas hoofdstuk 18 tot Lucas hoofdstuk 19 vers 8 uit mijn hoofd gesproken. 9. Het laatste vers staat hier eigenlijk al op de PowerPoint. Ik zou graag vanavond beginnen met net een stukje verder te lezen dan waar we de vorige maal gestopt zijn. De laatste geschiedenis waar we bij stilgestaan was de ontmoeting tussen de Heer Jezus en Zacchaeus. En laten we eens een keer nemen, Lucas hoofdstuk 19 vers 9. Jezus nu zei tot hem, dus dat is door tot Zacchaeus. Vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. En dat hebben we de vorige maal gestopt. En nu lezen we verder. Want iedereen weet wat er nu gaat volgen, denk ik. De gelijkenis van de 10 ponden wordt dat dan genoemd. Wat mij voornamelijk interesseert is de overgang tussen die beide geschiedenissen. Toen zij nu dit hoorden, de omstanders dus, sprak hij bovendien een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. En dan begint die gelijkenis. Hij zei dan, een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. En dan sprongetje van 2 versjes naar vers 14, waar we nog belangrijke informatie vinden. Zijn burgers echter haten hem en zonden hem een gezantschap achterna om te zeggen, wij willen niet dat deze over ons regeert. Voorlopig tot daar. We gaan niet stilstaan bij de gelijkenis van de 10 ponden. Daar houd ik me niet over. Het gaat me voornamelijk als eerste de aanleiding waarom dat de Heer Jezus die gelijkenis vertaalt. Er is blijkbaar een duidelijk verband tussen wat dat Jezus zegt over Zacchaeus en wat dat de reactie is die erop volgt van de omstanders. Want het is op grond van die reactie dat de Heer Jezus die gelijkenis vertaalt. Wat de Heer Jezus zegt, want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden, blijkbaar zien we dat dat bij de mensen die dat horen verwachtingen schept over het moment dat staat aan te komen, namelijk dat Jezus in Jeruzalem zal binnengaan. En wat we zien, toen zij nu dit hoorden, sprak hij bovendien een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden. Dus de woorden die de Heer Jezus spreekt, die voeden, om het zo te zeggen, de hooggespannen verwachtingen die de mensen hebben bij aankomst in Jeruzalem. En dat is een beetje vreemd, als je al bedenkt dat we de vorige maal overdacht hebben vanaf hoofdstuk 17, dat de Heer Jezus nadrukkelijk gezegd heeft dat hij met die vraag geconfronteerd wordt in hoofdstuk 17 van die fariseer. Wanneer komt het koninkrijk? Toen zie je dat de Heer Jezus zegt dat het koninkrijk niet komt op waarneembare wijze. Het koninkrijk is er al wel, omdat de koning midden onder hen is, maar het koninkrijk in zijn volheid, wanneer dat het algemeen zal gezien worden, dat komt nu niet meteen. Want, zo zegt de Heer Jezus verder, de dag van de Zoon des mensen, de dag dat de Heer Jezus zal openbaar worden en iedereen hem zal zien, die dag zal nog lang uitblijven, hebben we overdacht. En Jeruzalem, of beter gezegd, wat de Heer Jezus te wachten staat in Jeruzalem, dat had hij ook al aangekondigd opnieuw als een discipelen. Weet, zegt de Heer Jezus, als we in Jeruzalem komen, wat zal er met hem gebeuren? Die zal overgeleverd, bespot, geheseld en gedood worden en opstaan op de derde dag. Dus wat er in Jeruzalem te wachten staat, is iets helemaal anders dan wat de mensen uiteindelijk verwachten. Ondanks het feit dat de Heer Jezus daar onadrukkelijk over gesproken heeft, gaat het bij de mensen niet binnen. En dat komt omdat dat veel te ver weg is van wat dan ze voor ogen zien. Maar in dit stukje heeft de Heer Jezus aan de hand van deze gelijkenis, dat hij zelf zal vertrekken. Een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Dat deze gelijkenis nadrukkelijk slaat op de Heer Jezus, blijkt duidelijk uit het verband met de inleiding. Deze gelijkenis vind je nergens terug in de andere evangeliën. Wel eentje die er zeer sterk op lijkt, de gelijkenis van de talenten in de Matthäus-evangelie. Maar daar zie je, als je dat gaat gaan vergelijken, dan moet je maar tussenkijken doen, dat die inleiding die hier gevonden wordt, met de nadruk op de intocht in Jeruzalem, en wat er daar staat te gebeuren, waarvan dat de verwachtingen van de mensen, zeg maar, totaal verkeerd zijn, dat aanknopingspunt is er in Matthäus niet, maar bij Lucas nadrukkelijk wel. Nu, de Heer Jezus hier al aankondigt dat hij gaat weggaan en spreekt over de gelijkenis van de 10 ponden, dan is het de bedoeling dat hij zijn discipelen eigenlijk gaat voorbereiden op een periode van trouwe dienst in zijn afwezigheid. De Heer Jezus zal vertrekken en in zijn afwezigheid wordt er van zijn discipelen verwacht dat ze tijdens die periode, dat de Heer afwezig is, gaan handelen. En vandaar die gelijkenis van de 10 ponden. En bij zijn komst gaan ze dan ook navenant het loon ontvangen. Ja? Dus met andere woorden, wat de Heer Jezus op aanstuurt, is dat er een nieuwe fase zal aanbreken in het koninkrijk. Ja, wat de Heer Jezus zegt, het koninkrijk is midden onder u, en de koning is aanwezig. Wat de koning zal vertrekken, ja, dan breekt er een nieuwe fase aan. Ja, Christophe.
Dus het toch zo, de man van hoge geboorte waar Jezus kwam, is de Heer Jezus.
Ja.
En de 10 slaven, dat zo gezegd, die we komen drie, zijn dat zijn discipel of is dat Israël?
De bedoeling is daar om aan te geven dat de koning, als hij terugkomt, dat hij loon zal geven. En nu is de opdracht om in de afwachting van zijn komst te gaan werken. Je ziet dat er ook gesproken wordt over een boze slaaf. Die niks doet met het pond dat hij krijgt.
Dat wil ik ook nog vragen, want er staat ook zijn burgers haten.
Ja, en dat...
Staat het dan op volkshaven of op zijn discipel? Of zijn discipel in het pond?
De burgers slaan natuurlijk op het volk Israël algemeen. Hmm. En dan wordt er gewezen op het feit dat hij tijdens zijn afwezigheid verwacht dat die mensen aan wie dat hij zaken toevertrouwt, daar ook mee gaan handelen. En je zult dat kunnen zien als de discipline in de ruimste zin van het woord. En toen zul je bijvoorbeeld Judas kunnen zien als een boze slaaf. Om maar een voorbeeld te geven. Ja. Maar het gaat mij voornamelijk, en dat moeten we vasthouden, dat de Heer Jezus met het oog op zijn gaan naar Jeruzalem aankondigt aan de hand van deze gelijkenis dat hij uiteindelijk zal vertrekken. En dat er een nieuwe fase in het koninkrijk aanbreekt. Een nieuwe fase die zich afspeelt tussen zijn vertrek en zijn terugkeer. Ja? En dat brengt meteen de vraag met zich mee, ja, wat zal er dan gebeuren met het koninkrijk dat begonnen is, dat aangebroken is, hoe die koning nu afwezig is? Hoe gaat het dan verder met dat koninkrijk? Want het koninkrijk, de prediking van de Jezus, draaide om het feit van het koninkrijk is aangebroken, het koninkrijk is er, de koning is aanwezig, maar dat de koning nu vertrekt, hoe zit het nu met dat koninkrijk? Ik denk dat dat een heel belangrijke vraag is. Nu, voor we daar verder kunnen over nadenken, is het noodzakelijk om stil te staan bij wat er gebeurt nu dat Jeruzalem voor de deur staat en de Heer Jezus aankondigt dat hij zal vertrekken. Wat speelt er zich af tussen die intocht in Jeruzalem en het vertrek van de koning? Want ik denk dat het duidelijk is, wat de Heer Jezus bedoelt met zijn vertrek. Wat bedoelt hij daarmee?
Het kruistocht.
De hemelvaart, heel correct, met de hemelvaart, want er stond nadrukkelijk, een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Dus het is duidelijk dat de Jezus zin speelt op zijn hemelvaart. Nu, tussen de intocht in Jeruzalem en de hemelvaart, wat ligt er al tussen? Wat moet er nog gebeuren? Ja, of kruising. Dat is het lijden, zijn dood en zijn opstanding. Oké. En dat is wat de Heer Jezus gaat verduidelijken aan het eind van het Lucas-evangelie, want zoals je weet voor de discipelen, is dat ook Chinees. Alhoewel dat de Jezus dat allemaal aangekondigd heeft, dat er hem te wachten staat in Jeruzalem, dat hij zal gedood worden en zal opstaan, dat begrijpen ze niet. En het eerste wat de Heer Jezus doet wanneer dat hij opgestaan is, is hen verder daarin onderwijzen. Lees maar in Lucas hoofdstuk 24, vers 44 tot vers 48. Daar verschijnt de Heer Jezus voor de eerste maal te midden van zijn discipelen en gaat de discipelen gaan verduidelijken wat er hem overkomen is. Jezus zijn dood en zijn opstanding, zijn komdag niet plaatsen. Maar nu zegt de Heer Jezus in Lucas 24, vers 44 tot 48, hij nu zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles moest worden vervuld wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en psalmen. Dus het ganse Oude Testament is dat. En dan lezen we, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zei tot hen, zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag en in zijn naam bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. U bent getuige van deze dingen. Dus wat de Heer Jezus als eerste opnieuw doet, is zijn discipelen leren begrijpen dat zijn dood en zijn opstanding, wat dat de betekenis daarvan is, en het licht van de schriften. Ze moeten dat leren inzien. Nu, waarom is het zo belangrijk dat de discipelen leren inzien wat dat de betekenis is van Jezus' dood en zijn opstanding? Wel, dat wordt hier ook nadrukkelijk gezegd. De dood en de opstanding van de Heer Jezus, dat is nu net de sleutel tot de ontknoping van het ganse herstelplan van God. En we lezen nogmaals, zo staat er geschreven dat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En wat vloeit er door het voort? En in zijn naam, bekering tot verheving van zonde moest worden gepredikt aan wie? Aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Dus de verheving van zonden die nu kan gepredikt worden, ja, dat is uiteindelijk het resultaat van Jezus zijn dood en zijn opstanding. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is. Dus om dat herstelplan van God te kunnen begrijpen, te kunnen verstaan, moet je eerst inzien wat dat de betekenis van de dood van en de opstanding is van de Heer Jezus. Dat is de onmisbare sleutel om te zien hoe dat herstelplan van God zich nu verder ontvouwt. Jezus zijn dood en zijn opstanding, dat is namelijk de weg. En ik heb dat in grote letters gezet. Jezus dood en zijn opstanding is de weg tot het herstel van Israël en de volken. Waarom heb ik dat groot gezet, denk je? Wat is de betekenis van de weg in het boek De Handelingen? Ja, de eerste christenen werden genoemd de mensen van de weg. En die zie je ook waarom. Ze worden de mensen van de weg genoemd, omdat zij geloven dat het herstel van Israël alleen er komt langs de weg van Jezus zijn dood en zijn opstanding. Alleen langs die weg is de vergeving mogelijk. Alleen langs die weg is er herstel voor Israël, en niet voor Israël alleen, maar ook voor de volken. Vergeet dan niet dat de Heer hier dat duidelijk in het Lucas-evangelie meteen aankondigt. Ja? Zijn werk op het kruis is niet alleen voor Israël. Is niet alleen voor het herstel van Israël, maar is gericht op het herstel van alle volken. Aan alle volken gaat die boodschap gepredikt worden. Aan alle volken gaan de apostelen moeten getuigen van wat ze meegemaakt en geleerd hebben. Maar daar gaat het over, dat is de essentie van het evangelie. Ze hebben uiteindelijk alles meegemaakt, de dood en de opstanding van de Heer Jezus meegemaakt, ze zijn getuigen van zijn opstanding, en daarom zijn er ook de mensen die met vrijmoedigheid de betekenis aan de hand van de schriften kunnen uitleggen voor Gods volk, en niet alleen voor Gods volk, maar voor alle volken. Dus de vraag die hem stelt, hoe dat zo besteld staat, is van, oké, Jezus heeft nu geleden, je is gestorven en je is opgestaan, en nu, wat staat er nu te gebeuren? Wel twee heel belangrijke dingen. Een eerste belangrijke, hebben we al besteld gestaan, maar misschien begin met de tweede. Wat lees je in vers 49? Wat zegt de Heer Jezus achter deze woorden. Kan iemand ze voorlezen?
Maar zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. U echter blijft in de stad, totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoofd.
Dus, wat de Heer Jezus hier meteen daaraan verbonden aankondigt, wat dan nodig is om die getuigen te kunnen zijn, is wat? De komst, de uitstorting van de Heilige Geest. Dus dat is het eerste belangrijke ding. Wat moet er eerst gebeuren, alvorens dat de Heilige Geest kan uitgestort worden? De hemelvaart. Dus, wat staat er voornamelijk als eerste te gebeuren is? De hemelvaart en vervolgens de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Zijn we het dan mee eens van elkaar? En dan pas kan dat gebeuren, wat de Heer Jezus hier verder zegt, dat moet gebeuren als gevolg van zijn werk op het kruis. Zijn we akkoord met elkaar? Oké. En nu komen we tot het boek De Handelingen, want ieder van ons die wat vertrouwd is met het boek De Handelingen, weet dat in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 juist die twee gebeurtenissen, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, door ons voorgesteld worden. Maar vooraleer we daar een klein beetje dieper op ingaan, is het eerst nodig om op een goede manier te kunnen zien wat de betekenis is van de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, is het eerst belangrijk dat we elkaar gaan zien hoe dat Lucas, die zoveel aandacht aan het Koninkrijk van God geeft in het Evangelie, dan je ook verder over spreekt in zijn tweede boek. Ja, hij gaat gaan zoeken achter de uitdrukking Koninkrijk van God. Hij gaat zoeken in het boek De Handelingen, denk ik dat hij gaat teleurgesteld zijn, want dan komt de uitdrukking slechts 8 keer voor. Nu, het is niet enkel door vele malen dat die uitdrukking voorkomt, dat je mag afmeten hoe belangrijk dat zoiets is. Lucas, die plaatst die uitdrukking Koninkrijk van God in het boek De Handelingen op heel strategische plaatsen. En het is juist die plaats dat hij het geeft, die ons laten zien hoe belangrijk dat het thema Koninkrijk van God is om het boek De Handelingen te begrijpen. En daar wil ik vanavond eigenlijk heel veel aandacht aan geven. Want daarom heb ik ook die vraag gesteld van, als het inderdaad zo is dat Jezus vertrekt, de hemelvaart plaatsgrijpt, hoe moet het dan verder met het Koninkrijk van God? Als Lucas zoveel aandacht geeft aan het Koninkrijk van God in zijn evangelie, dan verwacht je toch, het is een tweede deelschrift, dat hij gaat die vraag beantwoorden. En inderdaad, je zal ook die vraag beantwoorden. Maar het is aan mij om aan te tonen hoe dat ook gebeurt en hoe belangrijk dat is om vanuit dat oogpunt te kijken en te kunnen begrijpen wat de betekenis van de hemelvaart is en van de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Als je die zaken gewoon los bekijkt, die gebeurtenissen, die twee belangrijke gebeurtenissen, dan mis je een groot stuk van de betekenis en van de impact dat dat geeft voor ons gelovigen die volgelingen van de Heer Jezus geworden zijn. Ik hoop dat je dat ook al een klein beetje begint te begrijpen. Als je in die vorige oefening dat we gedaan hebben met elkaar, door die 6 stukjes heen gewandeld, al ontdekt het hoeveel dat je mist als je niet leest in het verband en wat hij geleerd hebt, meeneemt naar de volgende gebeurtenis om duidelijk te ontdekken wat Lucas ons wil vertellen. Er zit duidelijk een orde en een structuur in wat Lucas neerschrijft. En wel, dat geldt ook voor de handelingen. En één belangrijke sleutel om dat heel goed te zien, is die uitdrukking, het Koninkrijk van God. Het komt 8 keer voor, 2 keer aan het begin van het boek, en 2 keer aan het einde van het boek. En dat wil ik een moment als eerste bij stilstaan. De 2 keer dat je die uitdrukking vindt in de inleiding, en de 2 keer dat je die uitdrukking vindt in het afsluitende gedeelte. Dat is maar als eerste handelingen hoofdstuk 1 nemen. En dan vind je de inleiding op het boek De Handelingen in de versen 1 tot en met vers 11. Maar voor wat ik nu nodig heb, en enkel vers 1 tot 3 genomen en vers 6. Vers 1 tot 3, belangrijk om te zien, is 1 lange zin. En u zult zien dat deze eerste lange zin meteen de aansluiting maakt met het evangelie. Daarom is het zo spijtig dat die boeken en onze Bijbel niet achter elkaar staan. Er gaat zoveel verloren. En Lucas' evangelie wordt dan tussen de andere evangeliën geplaatst in ons Bijbeltje. Hè? Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Maar wat dan Lucas, waarom dat hij nu specifiek een evangelie geschreven heeft, is om verder te gaan dan al de andere evangelisten en te tonen dat het met de hemelvaart van Jezus Christus niet afgelopen is. Want daar stoppen toch de andere evangeliën? En dat is nu wat hij gaat attent opmaken, want voordat de Christus in hemel gevaren is, had hij nadrukkelijk aangekondigd dat hij de Heilige Geest zou geven aan de apostelen. En dat is ook waar hij de draad weer opneemt. Kijk maar. Het eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over alles wat Jezus is begonnen, zowel te doen als te leren, tot op de dag dat hij werd opgenomen. Zie dat het doorstopt? En hoe vat hij zijn boek samen? Wat is het onderwerp? Alles wat aan Jezus is begonnen, zowel te doen als te leren. We lezen verder. Nadat hij door de Heilige Geest zijn opdrachten had gegeven aan de apostelen, die hij had uitverkoren, aan wie hij zich ook, nadat hij had geleden, levend heeft vertoond met vele duidelijke bewijzen. Terwijl hij gedurende 40 dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En daaruit voortvloeiende komt dan de vraag, die je vindt in vers 6, als ze die 40 dagen dat onderwijs over het koninkrijk van God genoten hebben, of de Jezus dan opnieuw aankondigt dat de Heilige Geest eerst moet komen, want dat is wat hij vindt in vers 5, dan stellen ze hem de vraag, zij dan die waren samengekomen, vroegen hem al dus, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Voorlopig tot daar. Wat dan Lucas hier de nadruk op legt, en wat dat alle andere evangelisten aan voorbij gaan, is wat er zich afspeelt tussen de opstanding van de Heer Jezus en de hemelvaart van de Heer Jezus. Want hoeveel dagen liggen er tussen de opstanding en de hemelvaart? Inderdaad. Dus zie je, hier gaat ons verder gaan vertellen wat dat er gebeurd is tussen het moment van de opstanding en de hemelvaart. Dat is het eerste wat hij hier toont. Er zijn heel veel gesproken in die 40 dagen. En hoe wordt dat hier samengevat? Wat hebben ze gedurende 40 dagen besproken? Dus het gespreksonderwerp gedurende 40 dagen was het koninkrijk van God. Dat is een eerste belangrijke vaststelling. Dus er is in hun 40 dagen enorm veel uitgelegd over de dingen van het koninkrijk van God. En nu dan ze opnieuw horen van de Heer Jezus dat de Heilige Geest moet komen, want dat is wat hij vindt in vers 5, zie je dat ze geprikkeld worden en dat ze een vraag stellen. Die vraag is onlosmakelijk verbonden met wat ze die 40 dagen overdacht hebben. En hoe dat de Heer Jezus die vraag gaat beantwoorden, dat is superbelangrijk. Elke uitlegger is ervan overtuigd dat vers 8, zeg maar, het programma vormt van het ganse boek De Handeling. En wat staat er in vers 8? Kan men dat voorlezen?
Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan het einde van de aarde.
De antwoord van de Heer Jezus vloeit voort uit het onderwijs dat hij gegeven heeft, in verbinding met de vraag die erop volgt. Want opnieuw pikt de Heer Jezus in op het feit van, kijk, de Heilige Geest zal uitgestort worden, en vanaf dat moment zal mijn getuige zijn. Nu die vraag, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Dat zou je eigenlijk moeten onmiddellijk doen terugdenken aan wat we dat straks gelezen hebben. Dat volgde op de reactie van de intocht in Jeruzalem. Zelfs, hè? Dus de verwachting die daar proefde, is dezelfde verwachting die hier proeft bij de discipelen.
Precies, het is nog niet duidelijk waar dat naartoe gaat en dat de beloftes van God die aan het volk Israël gemaakt zijn overgaan door aan de regering, door dat ze de Heer verwerken, dat die beloftes van het volk Israël overgaan naar de rest van de volk. En dat ze zitten in de vermoord van ze.
Niet overgaan. Uiteindelijk wordt het evangelie eerst aan Israël gepredikt. Ze gaan niet over het graf.
Meer besproken.
Inderdaad. Ja. Maar wat dat hier opvalt, hier bij de discipelen, is dat de horizon, dat de Christof terecht aan heeft, nog steeds niet veel verder reikt dan de landsgrenzen van Israël. Alhoewel dat de Heer Jezus duidelijk aangekondigd heeft dat de toedracht van zijn dood en van zijn opstanding uiteindelijk moet leiden tot de prediking van de vergeving van zonden voor alle volkeren, te beginnen bij Israël, Jeruzalem, dan zie je dan dat nogal niet echt voor ogen hebben. De horizon reikt nog steeds niet verder dan de landsgrenzen van Israël bij de discipelen. En wat hen dan voornamelijk interesseert, is het tijdstip. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen? Hun aandacht die gaat vooral uit naar het tijdstip van de voleinding van het herstel. Want Je moet ook een beetje in de schoenen staan. Wat dan de profeet ook duidelijk gezegd over de uitstorting van de Heilige Geest. Wat betekende dat? Wel, als je gaat zien in het Oude Testament dat er over de Heilige Geest gesproken wordt, dan zie je dat dat automatisch dan mee verbonden is. De terugkeer naar Jeruzalem van de ballingen. Er zijn nog heel wat Joden die in ballingschap leefden. En eigenlijk dachten alle Joden dat ze nog in ballingschap leefden. Zelfde deze die in Jeruzalem woonden. Want de ballingschap was voor hen nooit niet opgehouden. En waarom was de ballingschap nooit niet opgehouden? Wel, sinds ze terug in het land waren. Was God opnieuw te midden van hen komen wonen zoals vroeger in de tempel? Nee. Hadden ze ooit een koning gehad opnieuw die heerst over het volk? Nee. Ze waren wel in het land, maar de situatie was nog altijd dezelfde als toen ze in ballingschap waren. Dus begrijp je dat de Heer nu aankondigt, van de Heilige Geest komt, ja, dat voor hen de puzzelstukjes samenvallen en zeggen, ja, dan moet het koninkrijk voor Israël aanstonds hersteld worden, want aan de profeten beloofd. Heer, is het nu de tijd dat het komt? Logisch dat ze zo denken. Dus ze zijn vooral geïnteresseerd in het tijdstip van het herstel, het algemene herstel, de openbaring. Dat denken ze aan. Terugkomst van de Heer Jezus in het geval van de discipelen en wat dat er allemaal met zich meebrengt, specifiek voor Israël. Wat zegt hij dat het gaat over het tijdstip in vers 5? Kan u maar voorlezen?
Want Johannes doet het met water, maar hij zal gedood worden met de Heilige Geest niet vele dagen nadelen.
Het is 7, ik ken het, Christophe, sorry. Wat zegt vers 7, Christophe?
We zeiden tot hem, het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar je zou kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest op je komt. En hij zou mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in Judea als je mooi hebt.
Dus wat de aandacht van de discipelen uithoudt naar het tijdstip van het algehele herstel, zegt de Heer Jezus wederom wat hij al voordien gezegd heeft. De dag van de zondes mensen, die kan niet geweten worden. Die dag komt totaal onverwacht. Dat hebben we ook gezien de vorige maal. Want ze zal komen like, opdat de zondvloed kwam. Herinner u nog? Dus wat zegt de Heer Jezus hier eigenlijk? Niets nieuws onder de zon. Maar wat hij van aandacht van wegtrekt, is dat ze zo gefocust zijn op het werk van God, heel specifiek voor Israël. Ze zien die verder op de landsgrenzen en ze zien uit van, is nu dat komt, is nu dat komt. En wat doet de Heer Jezus? Hij richt zijn aandacht op wat er nu moet gebeuren. Nu over die vraag en de antwoord, we gaan er nog uitvoerig bij stilstaan in latere studies. Ik ga er nu niet meer over zeggen. Maar nu weet je al genoeg om te kunnen zien wat het belang is van het Koninkrijk van God in de inleiding. Want daar wilde ik u op wijzen. Dus wat hij ziet, is dat het onderwijs van het Koninkrijk van God gedurende die 40 dagen eigenlijk het hoofdonderwerp is van die inleiding. Zie je dat? Dan gaat het dan voornamelijk over in die eerste lange zin. Wat Lucas ons de aandacht voor vraagt, is wat er gebeurt gedurende 40 dagen tussen de opstanding van de Heer Jezus en de hemelvaart. En wat is er dan? Wel, hij openbaart zich en hij spreekt met hen over het koninkrijk. Dat is wat de inleiding ons heel nadrukkelijk toont.
En de vrouw van de discipel komt er eigenlijk achter dat ze gesproken hebben over het koninkrijk. Ze zijn er eigenlijk nog niet last van, toch? Want ze komen zijn vrouw.
Nee. Ze zijn er wel iets van begrepen. Ze zien ook het belang van de uitstorting van de Heilige Geest, welke impact dat heeft en hoe belangrijk dat is in het heilsplan van God. Alleen kunnen ze het niet plaatsen in het grote plaatje. Ze zien het enkel en alleen maar als het gaat over Israël. Maar ze zien niet wat dat de bedoeling is, of God zijn herstelplan verder reikt naar alle volken. Dat zien ze niet. Ze zien de rijkwijde niet van wat dat er voor hen ligt. Ja? En laten we nu een sprongetje maken naar de aanleiding Koninkrijk van God aan het eind van het boek De Handelingen. Dus we gaan zien wat dat de betekenis ervan is en in welke context het dan naar voren komt. Ja, het is daarover dat de Heer Jezus gedurende 40 dagen met zijn discipelen gesproken heeft. En nu lezen we in Handelingen hoofdstuk 28. Dan gaan we twee versen lezen. Met name vers 23 en vers 31, omdat je daar twee keer die uitdrukking Koninkrijk van God terugvindt. Wat is de situatie in Handelingen 28? Wel, Paulus is als een gevangene aangekomen in Rome. En daar in Rome had hij contact gaan leggen met de leiders van de Joden en ze weten niks van Paulus' situatie. Ze weten wel wat dat Paulus verstaat, het evangelie, de weg, dat wijdverspreid verkondigd wordt, maar dat er overal een geweldige tegenstand stijgt en weersproken wordt. Maar ze geven Paulus de ruimte om te betuigen waarvoor dat hij staat en ze stippen daarvoor een dag uit. En die dag breekt aan in handeling 28 vers 23. Daar komen ze samen, een aanzienlijke schare van de leiders van de Joden met Paulus. Nadat zij nu voor hem een dag hadden bepaald, kwamen er nog meer bij hem in zijn verblijf, aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde en betuigde, terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe. Ja, aan mijn bestrijd al lang geduurd, dat was nog iets anders. Hè? Nee, maar probeer het op een ludieke wijze te onderstrepen wat Lucas nadrukkelijk zegt over die ontmoeting. Ze waren een heel dag bezig geweest, waarin dat Paulus aan hen vertoont dat het koninkrijk van God, het herstelplan van God, in werking treedt door de dood en opstanding van de Heer Jezus. Dat is zijn bedoeling en dat toont hij aan uit de wet van Mozes en de profeten. Dus het ganse Oude Testament gebruikt hij om duidelijk te maken dat de schriften voorzegden wat dat Jezus ook al toonde aan zijn discipelen in Lucas hoofdstuk 24, dat het zo moest gebeuren, dat dat Gods weg was, dat Jezus dood en zijn opstanding de sleutel is om het koninkrijk van God te verstaan, om te begrijpen de weg waarlangs dat Gods herstelplan voor Israël en de bevolking in vervulling gaat. Dus de nadruk die ligt hier wederom in dat stukje, in de afsluitende gedeelte van het boek De Handelingen, op het uitgebreide onderwijs van Paulus deze maal. In de inleiding was het de Heer Jezus, die gedurende 40 dagen onderwijs gaf over het koninkrijk van God. Hier zien we in de afsluiter dat het gaat over Paulus, die een hele dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, uitleg geeft over het koninkrijk van God. Dat loopt gelijk. En dan een beetje verder, in 28, 31, waar het koninkrijk van God opnieuw voortkomt. Vers 30.
En 31.
Oké. Dan zie je wederom dat het gaat over Paulus, die gedurende zijn 2-jarige gevangenschap, maar je is nog altijd gevangen, maar je hebt een zekere ruimte van vrijheid, wederom het koninkrijk van God predikt en leert aanhand van de Heer Jezus Christus met veel vrijmoedigheid en ongehinderd. Maar één iets vergeten te zeggen, en dat is, hoe ziet Paulus zijn gevangenschap? Wat is de reden van zijn gevangenschap? Kijk eens in vers 20. Om welke reden is hij in boeien geslagen? Wat gelooft hij?
Van?
Van Israël. Belangrijk, hè? Dus, wat is Paulus van overtuigd dat hij predikt en verkondigt? Omdat de profeten van oudsher al aangekondigd hebben over de hoop en de toekomst van Israël. Dus de boodschap die Paulus predikt, het evangelie dat hij verkondigt, is volgens hem de uitwerking van de hoop van Israël. Dus begrijp je, waarom onderstreep ik dat hier? Herinnert u de vraag die de discipelen stellen, onze 40 dagen onderwijs gekregen hebben? Is het nu de tijd dat het koninkrijk voor Israël hersteld wordt? Wat zien ze naar uit? De hoop van Israël. Dus in een zekere zin is wat de discipelen vragen en wat Paulus gelooft in wezen, belangrijk even dat te zien, Paulus brengt hier nieuwe boodschap in. Het is de hoop van Israël waarvan dan gelooft dat een gevangen zit. Ik geef dat mee om erover na te denken, want dat wordt vaak over het hoofd gezien. Paulus is niet bij hem met een nieuwe godsdienst, dat zegt niet mensen. Het christendom is geen nieuwe godsdienst, hè? Het is de hoop van Israël die verkondigd werd door het evangelie. Absoluut. Amen.
Voor de rest van de schepping
aan... Voor de alle volkeren nu deel aan krijgen aan die hoop van Israël.
Dat was de hoop, de bedoelingen geweest, dat er die voor alleen... Niet de verwerpingen, moet ik dat nou zeggen. Dat door het feit dat ze verwerpen, dat de rest van de wereld al heel lang.
Dat is de wijsheid en de wonderbare raad van God dat het langs die manier gaat. Mm-hmm. Inderdaad. Maar het is altijd van meet af aan Gods plan geweest om het te doen. En verstaat, en u zegt van, ja, nu dat Israël geworden, houd het aan alle volken. Nee, nee, wek je...
Ja, voilà. We willen niet zeggen dat hij in het eerste alleen maar voor Israël was en dat nooit de bedoeling was, maar omdat zijn geworden is, dat hem toch eens wat. Iemand is second choice. Iedereen wordt, het was de hoofdbedoeling van de hele wereld te hebben, maar de weg wat uit, dat moest doen is waar.
Absoluut. Dus, begrijp je wat ik wil zeggen? Je moet daarmee opletten, want zie je, doorin merkt het terecht op, dat zo kunnen de vaststellingen zijn, nu, aan het weten, nee. Het is altijd Gods plan geweest om alle volkeren uiteindelijk te redden. En het wonder en het mysterie is en de verborgenheid van het evangelie is dat het nu net door zijn verwerping van zijn eigen volk is, dat nu eens de weg is waarlangs dat God het doet. Dat is het mysterie van Jezus Christus, van het evangelie. Inderdaad, te beginnen in Jeruzalem opnieuw. Dat is het mysterie van Jezus Christus. Daarom roept Paulus het ook goed in de Romeinenbrief. O wonderbare raad van God, zegt hij. O wonderlijk. Dat God nu net die verwerping gebruikt om tot zijn doel te komen. En daaraan zie je dat soeverein dat God is. En dat hij boven alles staat. Dat God zelfs het kwaad van mensen gebruikt om tot zijn doel te komen. Dat is het wonderlijke. Dat moet onze aanbidding en bewondering opwekken voor wie dat de Heere is. Maar zie je, om terug te komen, dat Paulus ervan overtuigd is dat de boodschap dat hij brengt de hoop van Israël is.
Dat is toen ook roosjes, want in de bekeringen stond het toen toch ook dat hij eigenlijk uitgekoren is voor het evangelie te brengen. En trouwens stond de volken voor, zowel voor volken als koningen en zonen van Israël. En toen hadden die dat eigenlijk ook niet begrepen, Paulus, aangezien dat hij... hier
komt
voor de
hoofd
van Israël.
Dat is juist het punt dat ik wel zeggen, wieder zien dat er zo, of wieder denkt dat die man net denkt aan Israël. Maar de hoop voor Israël is ook de hoop voor de ganse schepping, hè? En dat ziet Paulus. Ja, absoluut. Je zag ook dat hij de apostel is van de volkeren. En dat is juist het probleem dat die andere Joden nam met hem. Ze worden absoluut niet mee akkoord.
Ze zien van redding en beperking.
Ze worden ervan overtuigd dat je moet eerst Jood worden om gered te kunnen zijn. Vandaar heel die problematiek met die besnedenis en heel die rutte met dood. Ook onder de christenen. Maar Paulus verkondigt het evangelie aan niet-Joden en zegt dat ze zitten, doordat ze nu tot geloof gekomen zijn in Jezus Christus, deel uitmaken van het ware Israël. Dat is heiligschennis. En dat de verheving van zonden is in Jezus. Weet je wat dat is? Dat is prediken tegen de tempel. Dat is de tempel. Het is niet voor niks dat Stefanus beschuldigd wordt dat hij tegen de tempel predikt. Jezus prediken is de tempel en alles dat ermee gemoeid gaat opzij zetten. Begrijp je dat? Zo drastisch is dat, hé? Tuurlijk. Wat doet uiteindelijk Stefanus en Paulus? Wel... durven dat ze verkondigen, wat is de betekenis nog van Jeruzalem en van de tempel en van de oversten en van heel dat circus die daar plaatsgrijpt, wat is de betekenis daar nog van? Nul. Dus wat betekent dat voor die leiders? Dat ze alles kwijt zijn? Nu denk je dat ze dat zomaar gewoon afpakken misschien? Dat is het grote punt. Ja? Oké, ze zijn even afgedwaald, even terugkeren. Dus wat zien we hier voornamelijk in die laatste twee gedeelten, dat het koninkrijk van God... hier ook aan het eind van het boek De Handelingen in de kijker staat dat het onderwerp is van Paulus' prediking en zijn onderwijs. Aanhoudend in een gesprek met de oudsten van Rome gedurende een ganse dag. En dan het laatste zinnetje van het Lucas, of van het boek De Handelingen beter gezegd, zien we dat Paulus gedurende 2 jaar gevangen zit in een huurwoning met een beperkte vrijheid en dat hij allen ontvangt en aan hen het koninkrijk van God predikt en leerde aanhaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid ongehinderd. Dus hoe het boek zo opent en zo eindigt, wat denk je? Zou dat belangrijk zijn? Als je een beest ziet en het heeft de vorm van een paard en het hinnikt als een paard en het ruikt als een paard, is er toch nu veel kans dat het een paard is? Of anders gezegd, wat is het belang van het koninkrijk van God in het boek De Handelingen? Wel, je ziet dat de inleiding houdt over het onderricht van het koninkrijk van God en de afsluiter handelt over het koninkrijk van God. Over wat zou het boek eigenlijk gaan? Inhoudelijk. Dat is een moeilijke, niet? Zou het niet gaan? Het koninkrijk van God. En de gestalte dat het aanneemt. Nu dat de koning afwezig is. zie je dat het boek De Handelingen kadert een heel dat thema van het Koninkrijk van God. En begrijpen jullie waarom ik de titel gekozen heb? De Handelingen van de Verrezen Heer Jezus. Zijn werk stopt niet in mensen. De Heer Jezus is niet in retraite in de troon van God. Aan het wachten totdat hij mag terugkomen. Nee, de Heer Jezus gaat nu verder werken via zijn volk, door de Heilige Geest, tot vervulling van Gods plannen. En dat ga ik u bewijzen. Vandaar dat we nu komen aan die twee belangrijke gebeurtenissen. We hebben gezegd dat er twee belangrijke zaken zijn. De opname van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest. En het is in dat kader, in de letterlijke zin van het woord, dat je die gebeurtenissen moet bekijken. En dat geeft een heel andere kijk op de zaak natuurlijk. Wat dat logisch is, hè? Nu zo'n kader, die het ganse boek omkadert, vind je ook op andere plaatsen in kleinere vorm. En ook zo'n kader vind je in de inleiding. En ik heb u gezegd dat de inleiding vers 1 tot en met vers 11 is. Ja? Herinner u dat? Einde van vers 1, begin vers 2. Dan wordt er gesproken over het feit dat het evangelie, dat hij als eerste geschreven heeft, reikt tot op de dag dat hij werd opgenomen. Ja? En kijk eens in vers 11, dan hoort het wederom over deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel. In de oorspronkelijke taal identiek dezelfde uitdrukking. Dat is twee keer dezelfde uitdrukking. En moest je nog niet goed zien wat het eventueel zou kunnen overgaan, wat er belangrijk is, lees eens vers 9 en vers 10 die dan vooraf gaat. En terwijl hij dit zei, werd hij opgenomen, moest je het nog niet weten, terwijl zij toekeken en een wolk ontrok hen aan hun ogen. En moest je het nog niet goed weten, en toen zij naar de hemel staarden, terwijl hij heen ging, zie, twee maan stonden bij hen in witte kleren. Ja? Dus denk dat het niet moeilijk is, wat dat de omkadering is in die inleiding. Wat staat er als centraal? Inderdaad, de opname in de hemel. Nu, waarom richt Lucas daar zo onze aandacht op? Wel, omdat hij ons wil tonen dat het hier niet gaat om het feit dat Jezus nu weg is. Want dat wordt vaak gedacht. Of christenen leven in het bewustzijn van Jezus is weg. En straks komt hij terug. Ja, hoe dan ze denken over die komst, dat is bijzaak. Maar Jezus is nu afwezig. Nu, dat is niet de reden waarom dat Lucas dat de nadruk oplegt. Want afwezig zijn, dat betekent toch dat er geen activiteit is. Hein? Maar waarom wijst Lucas zo op die opname, op die hemelvaart van de Heer Jezus? Omdat het zo belangrijk is, omdat het ons zo doordringen, naar waar dat de Heer Jezus is. En met waar bedoel ik niet een fysieke plaats, ergens ver buiten de grenzen van het heelal. In de schrift is de hemel en de aarde zeer nauw met elkaar verbonden. En hoe nauw dat er met elkaar verbonden was, dat kost je in Israël zien. In Israël bestond er vroeger een plaats die de hemel met de aarde verbond. Kan er met iemand zeggen welke plaats? Waar stond die ark? En wat was er dan zichtbaar in die tempel? Dat allemaal goed ging? Voilà. Dus de plaats die de hemel met de aarde verbond, was de tempel. En vandaar ook, Bethel, noemt het huis van God. Daar zag Jacobus, of Jacob, beter gezegd Jacobus, maar Jacob is in droom ook de verbintenis tussen de hemel en de aarde. Wie is nu de verbintenis tussen hemel en aarde? Nog altijd de tempel? Jezus Christus. De verbintenis tussen hemel en aarde is Jezus Christus. En wel, die Jezus Christus, die de verbinding vormt tussen hemel en aarde, weet je hier wel welke plaats en welke positie dat hij nu inneemt? Ja, en wat is zijn machtsbereik? Wat zegt de Heer Jezus in het Matthäus Evangelie, dat hij opgestaan is? Ik bezit, waar? In hemel en op aarde, he? Wie bezit er maar enkel normaal gezien die macht in het Oude Testament? De opgestane. Jezus Christus, die de hemel met de aarde verbindt, zit nu op de hoogste positie en bezit alle macht in hemel en op aarde. De verhouding hemel en aarde, dat moet je zien like in een bedrijf, de CEO. Die zit in het zenuwcentrum Het kader die bestuur het over het bedrijf. Dus hoe Jezus de opgestane nu in de troon van God zit, wat wil dat zeggen? Dat hij serieuze promotie gemaakt heeft. Sorry dat ik voor de termen nog gebruik. Maar om dit zo begrijpen. En dat hij nu aan het stuur zit van het bedrijf. Aan het roer zit. Dus het gaat er hem niet over dat hij afwezig is. Het gaat er hem over dat hij nu alle macht uitoefent. Aan het stuur zit van het bedrijf. Begrijp dat ik naartoe wel? Zie je hoe belangrijk dat het is om dat te zien? Jezus is nog altijd evenzeer onder ons en evenzeer actief als dat hij het was toen dat hij in levende leven onder ons aanwezig was. Het is niet omdat hij nu van ons is heen gegaan dat hij weggenomen is. He? Let op mijn woordspeling. Het is niet omdat hij van ons is heen gegaan dat hij weggenomen is. Hij is nog steeds onder ons. Dus de nadruk waarom dat er hier zoveel aandacht gegeven wordt aan de opgenomen, is omdat de Heer Jezus nu gaan plaatsnemen is in het controlecentrum, waar dat alles bestuurd en geleid wordt over de ganse schepping. Nu, hoe belangrijk dat dat is, voor ook het boek, dat wil ik u illustreren, ik zie dat ik nog op schema zitten, qua tijd, wil ik u illustreren in de eerste gebeurtenis al die erop volgt. Ja, we zijn nog niet aan de Pinksterdag, maar laat me nu al illustreren wat er meteen ons getoond wordt. Dus de Heer Jezus is nu, ondertussen, handeling 1 vers 15, ten hemel gevaren, zit nu in die positie van macht, waar alles beslist en geleid en bestuurd wordt, en we vinden de volgende situatie, in vers 15. En in die dagen stond Petrus op te midden van de broeders en zei, er was nu een menigte bijeen van ongeveer 120 personen, mannen, broeders, het schriftwoord moest vervuld worden, let op de uitdrukking, moest vervuld worden dat de Heilige Geest door de mond van David tevoren heeft gezegd over Judas, die de leidsman is geweest van hen die Jezus gevangen namen, want hij werd onder ons gerekend en had zijn deel aan deze bediening gekregen, of anders gezegd, hij was een van de 12 uitverkoren apostelen, die nog altijd een uitnemende positie hebben te midden van alle overigen. Deze dan heeft een akker verworven voor het loon van de ongerechtigheid. En voor overgevallen is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Dat is verduidelijk te maken dat hij zeker geen deel had aan de opstanding. En het is bekend geworden aan allen die in Jeruzalem wonen, zodat die akker in een eigen taal Akeldama genoemd wordt, dat is bloedakker. Want er staat geschreven in het boek van de Psalmen, laat zijn woonplaats woest worden en laat er niemand zijn die daarin woont. En laat een ander zijn opzienerschap nemen. Er moet dan van de mannen die met ons samenkwamen, al de tijd dat de Heer Jezus onder ons inhing en uithing, te beginnen bij de doop van Johannes, tot op de dag van dat hij van ons werd weggenomen, opgenomen. Eén van hen met ons getuigen van zijn opstanding worden. Zo gezegd, zo gedaan. En zij stelden er twee, Jozef, Barsabbas geheten, die bijgenaamd was Justus en Matthias. En zij baden aldus, U Heer, kenner van aller harten, wijs van deze twee een aan die U hebt uitverkoren, om de plaats van deze bediening en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas is afgevallen om naar zijn eigen plaats te gaan. En ze wierpen het lot over hen, en het lot viel op Matthias, en hij werd aan de 11 apostelen toegevoegd. We gaan nu niet stilstaan bij die tekstplaatsen in het Oude Testament, waaruit dat Petrus opmaakt dat er iemand anders moet komen in de plaats van Judas. Dat is nu niet belangrijk. Maar wat doen ze als ze eenmaal overtuigd zijn dat de schrift aangeeft dat die 12e plaats nu moet ingevuld worden? Wat doen ze nu? Ze bidden. En tot wie bidden ze?
De kenner van alle harten.
Wie is dat?
De Heer Jezus.
Inderdaad. Zie je hoe belangrijk dat is? Om te zien dat hij de macht bezit in hemel en op aarde, want het is ook dan tot hem, de Almachtige, dat je gebed moet richten. En wat is het gevolg? Dus wie bepaalt er? Wie dat er...
De Heer Jezus.
Dus de Heer Jezus had zelf zijn apostelen uitverkoren, totdat hij hier op aarde wandelde. En dat doet hij nog steeds. Het gebed wordt gericht tot het hoogste gezag dat Jezus bezit. En die beslist nog altijd over wie dat het apostelschap moet innemen. Dus de praktische beslissingen, like dat hij ze nam, en dat hij hier op aarde was, neemt u nu nog altijd Tuurlijk, het lot wordt hier geworpen. Ja, waarom moeten ze hier het lot werpen? Amen, omdat de Heere Geest er nog niet is. En dat gaat het onderwerp worden wat we nu van die stel staan. De Heer regeert en die stort zijn geest uit. Maar nou net gesproken, maar nog hoor dat er twee belangrijke momenten zijn. Dat is de hemelvaart van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag. Ja? Wel, onderwerp van de hemelvaart is hoofdstuk 1. En dat wordt er gesproken in 1 vers 1. De dag dat hij werd opgenomen. Dat is een eerste belangrijke dag. En kijk eens in 2 vers 1, dan gaat het over de dag dat wat het Pinksterfeest werd
vervuld.
Of anders gezegd, waar het Pinksterfeest al altijd naar vooruit wees, dat gebeurt nu. Oké, Pinksterfeest. Maar gezien 40 dagen dat de Heer Jezus met zijn discipelen praten over het koninkrijk van God. Tussen de opstanding en de hemelvaart. Hoeveel dagen is dat nog na de Pinksterdag?
10.
Nog 10, inderdaad. Want er zijn 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren. Dus 10 dagen later. We maken nu de sprong van 10 dagen. De sprong van de dag dat hij werd opgenomen naar de dag dat het Pinksterfeest werd vervuild. Dat is het onderwerp van hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Twee belangrijke dagen. Dat ik dan zelf al achtergekomen word dat dat twee belangrijkste gebeurtenissen zijn na de opstanding van de Heer Jezus. Oké? Nu, wat lezen we daar in Handelingen 2, vers 2? En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige voortgedreven wind. En deze vulde het hele huis waar zij zaten. Er komt iets uit de hemel. Dat dan niet kunnen zien, dat dat geluid die uit de hemel komt, doet vermoeden dat wat er nu gaat gebeuren, dat onze Heer Jezus daarachter zit. En het vulde het hele huis waar zij zaten. Ja, het huis dat vervuild wordt. En wat moet je dan denken? Als je de schrift een klein beetje kent. De wolk. De tempel vervuilde. Was. Hans huis. En de tabernakel ook. Dus daar aan je moet denken. Want wat ik juist zei, tempel, tabernakel. Het is hier dat de lamp brandt. Dat is de betekenis. Dus als er plotseling uit de hemel geluid komt van een geweldige voortgedreven wind. De ruach, hè, wordt er genoemd in het Oude Testament. Die wind, die waaide en alles doorwaait en leven heeft. De ruach, de levensgeest. En deze vulde het hele huis waar zij zaten. Dus het geluid uit de hemel, dat doet vermoeden, maar dat het uit de hemel komt, dat het welke kan komen van onze Heer die daar zit. Mogen we dat zo zeggen? Wel, laten we eens een keer lezen dat Petrus daarop volgend, wat is zijn eerste preek houden, en had hij verklaren waarom dat de dingen gebeuren zoals dat ze gebeuren. Want plotseling spreken de discipelen daar in andere talen. Geen brabbeltalen, maar talen die begrepen worden door de omstanders die van overal, zeg maar, uit de ganse omliggende landen komen en die in hun eigen taal God horen loven en prijzen. Nu we maken een sprongetje in die boodschap waardat hij tot de kern van zijn boodschap komt in vers 29. Mannen, broeders, het is geoorloofd met vrijmoedigheid tot u te spreken over de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Daar hij dan een profeet was, en wist dat God hem met een eed had gezworen, één uit de vrucht van zijn lenden op de troon te doen zitten, 2 Samuel 7 is dat, heeft hij vooruitgezien en gesproken over de opstanding van Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten en zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Je is bezig met Psalm 16 te leggen. Dan zegt hij van, op David dat spreekt dat mijn vlees geen ontbinding had zijn in Psalm 16. Ja, zegt Petrus, kan moeilijk zijn dat hij over zichzelf spreekt. Met alle respect voor David, maar hij is nog altijd dood en begraven, tot op vandaag. Dus op David daarover spreekt dat mijn vlees geen ontbinding had zien, dan kan het niet anders dat hij gesproken heeft over iemand die uit hem zal geboren worden en die voor eeuwig op de troon zal gaan zitten. Op wie dat het tonenrijk gevat heeft. Zie je dat hij naartoe gaat? Wel, zegt hij, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd, ja, Wat betekent dat? Door de rechterhand van God verhoogd zijn, naar wat verwijst dat? Naar zin? Inderdaad, de plaats dat hij nu inneemt, de hemelvaart, hij heeft hem gevoerd, op die, gebracht op die plaats, die positie. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd, en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, ah, we leren er iets bij. De Vader, het aan de Heer Jezus, die nu alle macht in hemel en op aarde bezit, de haven geschonken van de Geest. En dan lezen we verder, heeft Hij dit uitgestort, wat u aanziet en hoort. Wie heeft dat gedaan?
Jezus zelf.
Het is zijn werk. En diezelfde geest wordt ook een handeling in de geest van Jezus Christus genoemd. Daarom zeg ik, de regerende Heer stort zijn geest uit. Dus, wat wil Petrus hier duidelijk zeggen? Wel, beste broeders en zusters, de reden waarom dat die Heilige Geest nu plotseling uit de hemel komt gevallen, de oorzaak daarvan is, omdat de opgestane Jezus, naar de woorden van de profeten, voor eeuwig gaan zitten is op de troon van David. En die staat niet in Jeruzalem, maar die staat in Gods heiligdom. Wauw. Dus zie je dat de Heer Jezus opnieuw gezien wordt als Hij die regeert, en die getuigenis geeft van zijn regering en zijn heerschappij, door die Heilige Geest te geven. Dus het feit dat we weer nu de Heilige Geest ontvangen, is het bewijs dat Jezus nu niet met zijn handen over elkaar in de hemel zit, totdat God hem naar beneden stuurt, om dan een keer te regeren. Nee, hij is nu al aan het regeren. En het bewijs dat hij nu regeert, is de Heilige Geest op de Pinksterdag. Dat is een gigantisch verschil, hè? Iedereen mee? Of wij daar vragen over, anders, dat is te belangrijk. Die verbinding moet je uiteindelijk zien. De verbinding tussen de betekenis van de opname in de hemel en de uitstorting van de Heilige Geest. Jezus is opgegaan om de hoogste plaats in te nemen en de Heilige Geest die neergedaald is, is de haven van de Heer Jezus en bewijst dat hij regeert. Want de schrift wordt gebruikt hier als het harde bewijs dat dat is volgens de schrift.
De belofte van de Heilige Geest.
Ja. Dat is de belofte van de Vader. De Heer spreekt ook, dat de belofte van de Vader moet komen. Ja. Maar hier leren we dat de belofte van de Vader door de Vader aan de Heer Jezus gegeven wordt, die nu alle macht in hemel en op aarde bezit, en Hij geeft het.
Als dat de God dan beloofd had, bijvoorbeeld in Joël, dat in boek Joël dat de Geest moet uitstorten. Dat was de belofte van de Heilige Geest. En die belofte heeft dan de Heer het op.
Het is door het middelaarschap van de Heer Jezus moeten zo zien, dat die haven tot ons komt.
Dat voorspeld was in het Oude Testament.
Ja, dat God ging geven komt door het middelaarschap van de opgestane, de zoon van David, die nu zit op de troon, niet in Jeruzalem, maar in de hemel, komt die haven. Daarom wordt er ook over de haven gesproken als de weldadigheden van David. Maar dat is wat te ver voeren, dat is wat er in Jesaja staat. We gaan er nog het voeren bij stilstaan bij de Heilige Geest. Daar moet je nu niet verder dieper op ingaan. Als je vanaf dat al heel duidelijk ziet dat die Heilige Geest helemaal niet een loshangend iets is, dat gekomen is omdat God dat eenmaal heeft gezegd, maar dat het duidelijke bewijs is van Jezus' heerschappij, van zijn regering die hij nu uitoefent. Al vanaf het moment dat hij in de hemel is opgenomen, als je dat ziet, dan spring ik al een gat in de lucht. Want er zijn honderdduizenden christenen die dat niet zien, en die dat niet eens geloven, en die denken dat de Geest maar regeert dat hij terugkomt. Dat is wel een gigantisch verschil, hè?
Ja, maar ze zeggen ook van, nu behoort de aarde toe aan de tegenstander. En dan zie je ze eigenlijk ook kwaden in de aarde, en dat er in feite echt een tegenwerking is. Handig, ja. Die werkt zijn telefoon op de mensen die aan de doen, die ze woordgesprek aan doen, en door die mensen, die aan volgende en al volgende zijn tegenwerking tegen de macht die momenteel zwoort, moet het aarde dus dat de tegenstander van.
Maar kan hij iets doen, denk je?
Je wordt dat niet geleerd.
Voilà. Dus dat betekent dat het niet een strijd is tussen goed en kwaad. Dat betekent
dat er een voiding is van God van die we zullen
en dat God en de Heer Jezus die tegenstand gebruikt om tot zijn doel te komen, net zoals God de Vader de tegenstand van Israël gebruikte tegen zichzelf, tegen zijn eigen zoon, om zijn plan te volvoeren. Dus dat moet strijden tegen de boze macht en de demonen, en dat een strijd is die weg en weer gaat, wordt hier allemaal... Want hier wordt gezien wie dat er absolute macht heeft. Wie dat alles leidt, en alles stuurt, en alles bepaalt. En wie dat het laatste woord heeft in alles.
Dus hier is een domme vraag, hoe stel ik dat God was Jezus alle macht en niet meer aan elkaar?
Wat bedoel je? Wat
voor ons bij God dan?
Wie's plan is dat allemaal, dat is zo
geweldig? Ja, God, maar... Nu is Jezus die alle macht en de hemel en de aarde niet. Zoals ik van hem die nu zo met de Heere Geest overvoert. Maar...
Ja, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En er is dat toch een duidelijke hiërarchie in? Het is de Geest die de Zoon verheerlijkt. En het is de Zoon die de Vader verheerlijkt. Het is de Zoon die de Vader gehoorzaamt, maar nooit de Vader die de Zoon gehoorzaamt, hè?
Ja, nee, dat hoort.
Ah.
Oh.
Ja,
het is het mooiste werk dat de Vader verheerlijkt, eigenlijk.
Absoluut.
Dit vraag is dan waarschijnlijk wat doet de Vader dan?
Ja.
De Vader is de ontwerper van heel dat plan dat door de Heer Jezus en door de Heilige Geest ten uitvoer komt. Want het is door het toedoen van de Zoon... Absoluut niet. Ze vormen samen in drie eenheid. En ze doen alles samen. De Vader is de ontwerper. De Heer Jezus Christus is de uitvoerder. En de Heilige Geest, Hij die alles bekrachtigt en bewerkt. Want het was toch ook diezelfde Heilige Geest die over de Heer Jezus kwam en hem vervuilde om het werk te doen. Dus ze doen alles samen. Maar elk is een specifieke... Met alle respect gesproken, zijn eigen specifieke rol in dat patroon. Maar er is een duidelijke volgorde. Daarom dacht de Heer Jezus ook, de Vader is groter dan ik. Het is, nogmaals, het is nooit de Vader die de Heer Jezus gehoorzaamt, maar de Heer Jezus die de Vader gehoorzaamt. Vandaar is de Vader groter dan de Heer Jezus. En het is de Heilige Geest die de Heer Jezus verheerlijkt, maar niet de Heer Jezus die de Heilige Geest verheerlijkt. Dus om af te ronden, die twee belangrijke mijlpalen, de hemelvaart van de Heer Jezus, Lucas hoofdstuk 1, en het Pinksterfeest, Lucas hoofdstuk 2, die laten ons zien hoe dat de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest beslissend en bepalend is voor alles wat er verder in het boek gebeurt. De Heer Jezus is tot Heer en Christus gemaakt. De Heer Jezus regeert in zijn troon en werkt nu verder. Ik kom het in kort, maar ik kan uiteindelijk nog een stukje voorzien, maar ik ga afronden. Het boek opent met de woorden, eerste boek heb ik gemaakt over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te leren. Een heel het boek is gevat tussen onrecht over het koninkrijk. Ja, dan gaat het inderdaad over het verder van het koninkrijk. Maar wat Lucas ons wil laten zien in het boek De Handelingen is dat hij zegt van, mijn eerste boek is begonnen met alles wat Jezus is begonnen te doen als te leren. Maar nu ga ik vertellen dat de Heer Jezus troont in de hemel, hoe dat Jezus nog steeds doet en leert. Via zijn volk, door de Heilige Geest, gaat hij nog steeds verder wat hij deed toen dat hij hier zelf op aarde was. Ik heb een stuk overgeslagen waarin dat ik enkel, zie je, je had de PowerPoint vinden op het internet, waarin dat ik enkel toon dat het boek duidelijk laat zien dat het Jezus is die aan het werk is. Wat er op de Pinksterdag zoveel mensen tot bekering komen, wat er later nog een keer zoveel mensen tot bekering komen, is het de Heer die toevoegt. Het is de Heer die het hart opent van iemand. Ik denk maar aan Lydia de Purperverkoopster. Het is de Heer die het hart open doet. Het is allemaal zijn werk. Dus zijn werk gaat onverminderd verder vanuit zijn plaats en zijn positie dat hij nu inneemt, door de Heilige Geest, via zijn volk. Dat is de insteek waarmee dat we naar het boek gaan kijken. Dus wat dat Lucas is beginnen te doen in het evangelie, zet hij gewoon verder in het boek De Handelingen. Ja? God is aan het werk in de Heer Jezus Christus, door het volk, in de kracht van de Geest. God is aan het werk. Oké. En nu Mario.
Mag ik dan ook zeggen, dat de Heer Jezus iets doet, dat het altijd samen met God is, altijd in overleg en van God gegeven, Want dat is in feite een beetje de vraag dat Tim ook vraagt, wat is Gods taak toen eigenlijk nog, om het zo maar uit te drukken, dat de Heer Jezus alles wat dat hij doet, door God gegeven is.
Er is niets dat ik doe, zegt de Heer Jezus in Johannes hoofdstuk 5, dat ik niet geleerd heb van mijn vader. Okay. Wat dat ik doe, is altijd wat mijn vader wil. En ik kan ook niks anders doen dan wat ik mijn vader altijd en zien doen. Ja? Is dat een klein beetje duidelijk? Dus dat geeft toch een heel andere kijk op dat boek, hè? Misschien ga je dan nog een keer moeten beluisteren, nog een keer bekijken en laten bezinken, maar dat is natuurlijk een hele boterham.